or librarian by spirit, or as Eric says, by heart. That is, those people who believe in knowledge, who believe in improving society through knowledge, that believe by connecting people to resources and information and each other, we can make a better day.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij deze eerste podcast van 2026. Uiteraard alle goeds voor jullie in het komende jaar. We zitten midden in het vijfde seizoen en zijn hard op weg naar de 100ste aflevering. Wanneer dat gaat zijn, dat is nog een grote vraag, maar we gaan dat in ieder geval op een bijzondere manier met jullie vieren. Daarover later meer. Irene, wat bespreken wij deze keer in deze podcast?
In deze aflevering kijken wij even terug op 2025. En dat doen we nadrukkelijk niet aan de hand van mooie lijstjes of andere cijfermatig onderbouwde werkelijkheden. Maar dat doen we aan de hand van datgene wat de meeste indruk op ons heeft gemaakt. En daarnaast zetten we een aantal wapenfeiten voor je op een rij. We durven hierbij ons ook te wagen tot een echte staat van het bibliotheekwerk. Hoe staat de sector er eigenlijk voor in 2026? En wat zijn de uitdagingen? Welke oproepen willen we eigenlijk aan de sector doen? En tot slot hebben we nog een aantal leuke kritische notenkrakers voor jullie in petto. En die zullen we met je delen. Maar terug even naar die indrukken. Matt, wat heeft nou het meeste indruk op jou gemaakt in 2025?
Ja, normaal ben ik niet zo heel snel onder de indruk van de dingen die spelen. Maar toen het boek van Marjoleine Molenaar uitkwam, het Verboden Boekenboek, ja, toen ging dat toch wel voor mij een wereld open, want ik leef in een wereld van vrijheid. En in dat boek van haar, maar ook in de documentaire die heel onlangs bij de KB werd getoond, The Librarians. Ja, je verbaast je erover dat er gewoon boeken verboden worden op deze wereld. En dat dat dan in Amerika leidt tot een ver doorgaande censuur. Ja, dat is bijna onbestaanbaar. We weten allemaal wat Trump in de laatste weken allemaal aan het uitspoken is. Dus ja, dat heeft mij wel heel erg beïndrukt in het afgelopen jaar. En dit is wat Marjoleine erover zei, want ze zegt, ja, er zijn gewoon drie motieven die steeds weer terugkomen bij het verbieden van boeken.
Het gaat natuurlijk altijd over macht en angst. Met als gouden trio politiek, religie en seksualiteit. En smaad komt natuurlijk ook om de hoek kijken. En dat heeft uitingsvormen op hele verschillende manieren eigenlijk. Dus van een politiek manifest tot een tot bijvoorbeeld Lady Chatterley's Lover. Waarbij juist hele liederlijke, erotische beschrijvingen hebben geleid tot heel veel controverse in die tijd.
Nou, wat Marjoleine hier zegt en wat ze dus in haar boek beschrijft, dat zien we dus ook daadwerkelijk in die documentaire The Librarians gebeuren. Het verbieden van boeken op scholen, maar ook op de bibliotheken die op die scholen zijn gehuisvest. Maar nog erger, ik vind het echt weerzinwekkend om te zien, beelden van bibliothecarissen die bijna letterlijk worden opgejaagd omdat ze boeken in hun collecties opnemen die zogenaamd niet goed zouden zijn voor kinderen. Ja, Irene, jij zag die film natuurlijk als eerste. Ik heb hem nu ook gezien en ik kan niks anders zeggen dan deze documentaire, die moet je gaan zien, want de reputatie van de documentaire die wordt volledig waargemaakt. Irene, wat heeft op jou indruk gemaakt in het afgelopen jaar?
Voor mij is dat toch echt het gesprek dat wij eind maart met David Lenkes hadden. Dat moment dat we eigenlijk allemaal geschokt reageerden op de ontslagen in de Nationale Bibliotheek van Amerika. En direct na die eerste schokkende berichten heb ik David Lenkes geappt. Hij kwam direct online en vond dat we dit gesprek moesten vastleggen. En ik realiseerde mij een enorme urgentie. Want zijn oproep in dat gesprek was om alles vast te leggen. De verhalen, de geschiedenis, opdat we vanaf nu Amerika zouden helpen om dat wat gaande is te documenteren. Laten we even luisteren naar wat Lenkes daarover te zeggen had.
I'm really encouraging, particularly the international community, is to one, show solidarity support. This is not what libraries should be doing. We should be looking at these things. But also providing context and reflection. And so we need someone outside of this mix to help document what's happening, to begin to record what this time period looked like. Learning lessons now, taking advantage of our crisis to understand and prevent one elsewhere is a good idea.
David's emotie over de situatie trof mij misschien nog wel het meest. Maar om heel eerlijk te zijn, maanden later, nadat ik de film The Librarian zag, kon ik me gewoon nog veel beter inleven in wat er gaande is in Amerika. En doordat ik recent een interview met Beatrice de Graaf, zij is historicus, zat te luisteren, besefte ik nog veel meer hoeveel angst er eigenlijk heerst op universiteiten en bij hoogleraren, met name in Amerika. En door de dagelijkse onvoorspelbaarheid van die regering Trump, weet je gewoon niet of je morgen nog een baan hebt, laat staan of jouw bibliotheek nog boeken op de plank heeft staan. Ja, het meest fascinerende aan deze gebeurtenis is dat het gebeurt in het land waarin we via David Lenkes veel leren over het belang van het faciliteren van communities.
Ja, klopt inderdaad. En weet je, daarom is het ook goed om die ontwikkelingen in Amerika te blijven volgen. En denk zelf ook David Lenkes er weer snel over te spreken. Komen straks nog wel op, want hij gaat naar Nederland komen. Maar in de tussentijd blijven wij, jullie als bibliotheeksector natuurlijk, uitdagen met de vraag, wat zouden jullie doen als zich een dergelijke situatie in Nederland zou voordoen? Zijn we dan voorbereid, net zoals in de afgelopen periode met de sneeuw die plotseling in Nederland neerdaalde? En weten jullie als bibliothecarissen dan hoe je moet handelen? Of laten we het gaan en kijken we weg? Ja, ik vind allemaal bijzondere vragen met lastige antwoorden.
Jazeker. Maar Matt, laten we eens even terug gaan naar 2025. Wat waren nou eigenlijk de belangrijkste wapenfeiten?
Ja, er is natuurlijk veel gebeurd binnen de bibliotheeksector. Er wordt druk georganiseerd binnen de bibliotheeksector, veel activiteiten. Maar wat ook wel terugkwam in 2025, dat was de reguliere editie van het bibliotheekcongres. Want de laatste keer was namelijk in 2021, maar vanwege coronamaatregelen was dat toen toch wel een andere opgave. Het thema van het Nationaal Bibliotheekcongres van dit jaar op 12 juni ging over ja, een goed verhaal maken we samen. Meer dan 1200 bibliotheekprofessionals kwamen uit het hele land naar de jaarbeurs. En wij van Podcast De Biep is meer, wij waren er ook bij en namen onze tweede live podcast op met bijna 100 man publiek in de zaal. En dat vond ik echt heel cool om dat op die manier te doen en op die manier ook dicht op onze luisteraars te zitten. Direct na de opname kreeg Adriaan Langendonk erkenning voor zijn jarenlange inzet voor taalontwikkeling, leesplezier en het opzetten van landelijke netwerken voor leesbevordering. En dit is wat Adriaan na afloop daarover zij tegen mij.
We hebben natuurlijk sinds 3 jaar al extra financiering uit het masterplan basisvaardigheden van het vorige kabinet. Dat wordt voortgezet, 25 miljoen per jaar voor bibliotheken, structureel. En ook nog 25 miljoen vanaf 28 voor het onderwijs. Nou, we gaan allemaal kijken hoe dat ingevuld wordt, maar dat wordt ook structureel. Dus ja, dat is iets wat wij 17 jaar geleden niet hadden kunnen bedenken, maar 3 jaar geleden ook nog niet. Dus het is pas heel recent dat dit steviger wordt ondersteund door het ministerie.
En dan werd ook nog de netwerkagenda 24-27 gepresenteerd. De strategische routekaart voor de Nederlandse bibliotheken met de maatschappelijke opgave. Waarin geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen opnieuw eigenlijk centraal werden gezet. Nou, deze netwerkagenda die is bedoeld om met 1 stem richting landelijke overheid, gemeentes en andere belanghebbende partners te spreken. En duidelijk werd ook wel in die agenda dat de bibliotheek veel meer is dan alleen een boekenfabriek. De bibliotheek ziet zichzelf vooral als plek voor sociale verbinding, waar gemeenschappen samenkomen en burgers elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen. Of, zoals David Lenkes zegt, it's a mission to improve society. Nou, de netwerkagenda zet dus een strategie neer voor actieve community building. Niet alleen dienstverlening aan mensen, maar met mensen. En wij spraken daar Erna Winters over. Zullen we even luisteren naar wat ze zegt?
het komen met aanbeveling van wat kunnen bibliotheken dan betekenen voor die lokale gemeenschap. En dat gaat onder andere over die thema's. En dat gaat ook over wat ik net al zei. Geef mensen een stem en geef mensen de middelen om er ook iets mee te kunnen. Dus die digitalisering en die AI, daar kun je als bibliotheek echt iets mee. En het betekent ook iets voor de mensen die je in dienst hebt. Maar klimaatverandering, geef mensen een stem. Geef ze de toegang tot de informatie die nodig is om bijvoorbeeld ook als groep in de samenleving in opstand te komen tegen, nou, om maar eens een Nederlands voorbeeld te noemen, Tata Steel.
Verder hadden bibliotheken de mogelijkheid tot eind 2025 hun tijdelijke spuuggelden te besteden. We zagen daardoor in het land meerdere vestigingen openen. We zagen veranderingen en verbeteringen aan de gebouwen. We zagen interessante voorstellen over de openingstijden. En we zagen de opkomst van de bibliobus in de landelijke gebieden. Die spuuggelden die waren natuurlijk bedoeld om een toekomstig netwerk van lokale bibliotheken te realiseren en iedereen te helpen voor te bereiden op de zorgplicht uit de nieuwe bibliotheekwet. Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot een significante toename van het aantal leden, met name jeugdleden die op steeds meer plekken gratis lid mochten worden. En goed voor de portemonnee, met name die van mij, want het fenomeen boetevrije bibliotheken doet zijn opmars.
Een ander wapenfeit is dat het eigenlijk deze zomer ook even spannend was in de Tweede Kamer. Het kabinet die wilde bezuinigingen doorzetten waarmee het voortbestaan van de IDO's in het geding kwam. En tot tweemaal toe in juli en in september zijn er moties ingediend. Eén motie voor structurele financiering en de andere motie over uitbreiding van het netwerk van IDO's op andere plekken dan de bibliotheek. Zoals bijvoorbeeld huizen van het recht, zodat burgers met digitale en sociaal-juridische vragen op één plek terecht kunnen. Nou, hoewel er in een later gewijzigde motie is gepleit voor de regiefunctie van bibliotheken bij het aansturen van de IDO's, is het uiteindelijk goed gekomen en ging de 10% bezuiniging op de IDO's van tafel. Eind goed, al goed.
En dan was er natuurlijk het nieuwe boek van David Lenkens, waarin duidelijk wordt dat zijn bezoek aan Nederland hem heel veel inspiratie heeft opgeleverd. In dat nieuwe boek gaat hij niet alleen dieper in op de rol die bibliotheken kunnen spelen op het gebied van AI, maar houdt hij ook een pleidooi voor de zogenaamde feral librarians. Mensen die niet als bibliothecaris zijn opgeleid, maar die als een soort van roeping hun bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van het bibliotheekwerk. Dit is wat David daarover zei.
There are three ways to be a librarian. Librarian by training, by education. Whether you got a degree, whether you went to courses, whether you got professional development, you were taught to be a librarian. Degree by job. I was hired and I was told I was a librarian. Or librarian by spirit, or as Eric says, by heart. That is those people who believe in knowledge, who believe in improving society through knowledge, that believe by connecting people to resources and information and each other, we can make a better day.
Nou Irene, dit waren de belangrijkste wapenfeiten. Er is natuurlijk heel veel meer te vertellen, maar dit is even onze samenvatting van het afgelopen jaar. Maar als we dit op ons in laten werken, hè, wat zijn dan de grote conclusies die we kunnen trekken over de staat van het bibliotheekwerk aan het begin van 2026.
Laten we daarbij aantekenen dat bij iedere conclusie een uitdaging te formuleren is, een zogenaamde call to action. En dit alles is geheel natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid en gebaseerd op onze eigen meningen en waarnemingen. Onze eerste conclusie is dat 2025 een soort van overgangsjaar is voor het bibliotheekstelsel. En het mooie aan 2025 is de combinatie van oplopende structurele rijksmiddelen en de ontwikkeling richting de herziening van de WSOB. Het Rijk trekt structureel meer geld uit. En vanaf 2025 gaat het ongeveer om 58 tot 60 miljoen euro per jaar extra voor het lokale bibliotheekwerk. De wet wordt versneld aangepast en gemeenten krijgen daarin een zwaardere verantwoordelijkheid. Niet langer alleen stimuleren, maar zorgen dat er minimaal één volwaardige bibliotheekvoorziening is. En daarmee verschuift de bibliotheek steeds meer van een beleidskeuze naar een basisvoorziening. Maar de grote vraag is, kan dit ook echt uitgevoerd worden? Want uitvoeringstoetsen laten zien dat normen over kwaliteit, bereikbaarheid, openingstijden, professionaliteit en samenwerking eigenlijk alleen haalbaar zijn als ze realistisch zijn en als gemeenten voldoende capaciteit en budget hebben. Anders dreigt het risico dat de wet meer belooft dan lokaal waargemaakt kan worden. Verschillen tussen gemeenten blijven op die manier dan gewoon bestaan. En zullen de verschillen groot blijven en afhankelijk van hoe de lokale wind waait en draait. Het bibliotheekstelsel heeft dus zeker de wind in de rug, maar is nadrukkelijk nog niet af. De grote uitdaging voor het Nederlands bibliotheekwerk is dus gelegen in het werkbaar krijgen van de zorgplicht, zodat het geen papieren belofte is. Het is de kunst om te zorgen dat de wet, het normenkader en de financiering in overeenstemming zijn met elkaar. En het gaat dan eigenlijk om een heldere minimumnorm, reële kostendekkende middelen per gemeente, monitoring op gelijkwaardige toegang en ondersteuning voor gemeenten en bibliotheekorganisaties bij implementatie. Onze oproep is dus, maak van de zorgplicht een werkbare plicht en geen papieren belofte.
Nou, onze tweede conclusie die houdt verband met de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. We hebben het er al eerder over gehad. Ontwikkelingen die laten zien dat bibliotheken snel kunnen veranderen van breed gedragen publieke voorzieningen naar plekken ook van politiek strijdtoneel. In 2025 werd zichtbaar hoe discussies over collectie, programmering en neutraliteit kunnen escaleren tot aantasting van publieke legitimiteit. En voor Nederland is dit geen 1-op-1 scenario, maar wel een waarschuwing. En zeker geen ver van ons bedshow, want ook hier nemen polarisatie, wantrouwen in instituties en spanningen rond feiten toe. In zo'n context wordt de bibliotheek een cruciale democratische infrastructuur. Niet zozeer omdat zij politiek bedrijft, maar omdat zij pluraliteit mogelijk maakt en toegang tot informatie, ruimte voor meerdere stemmen en ontmoeting buiten de eigen bubbel mogelijk maakt. Het risico is dus dat als bibliotheken voornamelijk projectmatig, tijdelijk of instrumenteel worden gefinancierd, ze kwetsbaar zijn op het moment dat ze de maatschappelijke spanning moeten opvangen. Democratische waarde zonder structurele bescherming is dus heel erg fragiel. En ik denk dat de grote uitdaging voor het Nederlandse bibliotheekwerk is om dit niet te zien als een ver van ons bed gebeuren. Tuurlijk, de context is anders hier. Schoolbibliotheken zijn verslagen anders georganiseerd dan in Amerika. Maar wat als wij in Nederland of in Europa voor dit soort situaties komen te staan? Wat doen we dan? Wat kunnen we dan? Zijn we voorbereid? Dus zeggen wij met z'n tweeën onze oproep, formuleer en veranker een democratische opdracht voor bibliotheken en stel vast wat nodig is om informatie vrij toegankelijk te houden, pluriformiteit te garanderen en om ontmoeting en debat in een veilige omgeving mogelijk te maken. Het is wel belangrijk om hier dan structurele steun aan te verbinden, financiering, wettelijke borging en dat er geïnvesteerd wordt in die landelijke regionale ondersteuning voor collectiebeleid, programmering en crisiscommunicatie. Bouw dus een sterk narratief, want de BIEB is al lang niet meer een servicebalie, maar een publieke vrijplaats die de democratie onderhoudt.
Onze derde conclusie is dat de samenleving steeds meer behoefte heeft aan het community-wise komen tot oplossingen voor lokale vraagstukken. Burgers zoeken plekken om samen te leren, samen dingen te doen en samen oplossingen te zoeken voor vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn, vertrouwen en bestaanszekerheid. De bibliotheek sluit hier perfect op aan, omdat zij één van de weinige niet-commerciële, laagdrempelige publieke ruimtes is waar iedereen kan binnenlopen. In 2025 verschuift het bibliotheekbeeld daardoor verder. Van collectiegedreven instelling naar lokaal knooppunt voor basisvaardigheden, ontmoeting, ondersteuning en maatschappelijke programma's. Maar daar zit ook een risico. Het beleid, de financiering en de manier waarop bibliotheken worden beoordeeld lopen vaak achter op deze nieuwe werkelijkheid. Als bibliotheken vooral worden afgerekend op uitleencijfers, bezoekersaantallen of losse projectresultaten, dan blijft hun belangrijkste maatschappelijke waarde onzichtbaar: het bouwen aan sterke en veerkrachtige gemeenschappen. Daarmee wordt de bibliotheek feitelijk ingezet als oplosser van lokale opgaven, zonder passend mandaat en structurele middelen. De grote uitdaging voor het bibliotheekwerk is dus om niet alleen op papier, maar ook in de praktijk structureel en systematisch te werken vanuit de lokale communities en de vraagstukken die daar aan de orde van de dag zijn. Deze vraagstukken gaan verder dan het werken aan basisvaardigheden in brede zin. Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem. Meedoen in de samenleving is niet langer vanzelfsprekend en een veilig debat over de zorgen van velen lijkt door toenemende polarisatie onder druk te staan. Onze oproep is dus: herdefinieer de bibliotheek als noodzakelijk onderdeel van de sociale infrastructuur in Nederland, als de plek waar je ook in tijden van crisis en oorlog terecht kunt. Hiervoor is gewoon nieuw beleid noodzakelijk en meetkaders die community impact zichtbaar maken. Het belangrijkste is dat bibliotheken hiervoor structureel mandaat en middelen krijgen om dit samen met partners in onderwijs, welzijn en zorg mogelijk te maken. Maak van samenwerking en samen doen geen project, maar een kernfunctie. De bibliotheek heeft juist nu de gelegenheid om zich op te werpen als facilitator van het sociaal weefsel binnen de lokale gemeenschap.
Nou, en van de lokale gemeenschap gaan we naar onze vierde conclusie. En die conclusie heeft te maken met AI. Want die opmars die is onverminderd bezig. De techniek staat namelijk voor niets en AI maakt heel veel mogelijk. Tegelijkertijd zien we dat AI ook ter discussie staat en zien we dat er ook grenzen gesteld worden aan dit soort technologie. Het smartphonebeleid op scholen is een voorbeeld daarvan, maar ook bij overheden wordt nagedacht over het minder afhankelijk willen zijn van de big tech platforms zoals Facebook en Google. Daarbij maken privacy incidenten en bestuurlijke misstappen, zoals de recente discussie rond datagebruik in Eindhoven, duidelijk hoe snel het vertrouwen kan afbrokkelen. Voor bibliotheken is dit cruciaal. Hun kernkapitaal is vertrouwen. Verder blijkt uit internationaal onderzoek dat bibliotheken wereldwijd AI hebben omarmd om hun diensten te verbeteren. Diensten op het gebied van catalogiseren en digitaal toegankelijk maken van informatie. Bibliotheken spelen hiermee in op technologische veranderingen en betere informatievoorzieningen. De KB neemt in ons land hierin volop het initiatief en het voortouw. Zij ziet digitalisering als kernactiviteit voor het toegankelijk maken en behouden van cultureel erfgoed. Het is voor de KB dan ook een prioriteit om meer mensen de kans te geven om te lezen en mee te doen in de informatiesamenleving. En de technologie dient vooral om toegang, participatie en creativiteit te bevorderen. Ook in de nieuwe bibliotheekwet, de WSOB, wordt benadrukt dat alle deelnemers van het bibliothekennetwerk samenwerken aan innovaties in het stelsel. En dat betekent meer aandacht voor landelijke digitale infrastructuur, gezamenlijke collectieplanning en innovatieve samenwerkingsvormen voor dienstverlening. De grote uitdaging echter voor het bibliotheekwerk is om eens goed na te denken over de rol die AI kan spelen en tegelijkertijd die publieke waarde van de bibliotheek kan beschermen. Juist in deze tijd van desinformatie en wantrouwen, moet de bibliotheek zich ontwikkelen tot kritische bemiddelaar. Niet alles overnemen, maar verantwoord kiezen, uitleggen en de weerbaarheid van burgers, met name die van kinderen, versterken. Onze oproep is dus: ontwikkel een sectorbreed AI- en datakader. Transparant, privacy by design, toetsbaar en publiek verantwoord. Investeer in digitale weerbaarheid van burgers en medewerkers. En experimenteer vooral ook kleinschalig met duidelijke ethische grenzen. Maak expliciet wanneer AI ook vooral niet wordt ingezet. En tenslotte, positioneer de bibliotheek als de vertrouwde gids. Technologie inzetten waar het publieke waarde versterkt en begrenzen waar het die ondermijnt. Ja, dat waren ze eigenlijk, Irene, onze vier conclusies over het afgelopen jaar. En daarmee zetten we hopelijk de trend om jaarlijks een staat van het bibliotheekwerk met elkaar neer te zetten. Nogmaals, dit zijn geheel onze eigen meningen, onze eigen interpretaties van wat wij denken gezien te hebben. Zoals gezegd, Irene, het bibliotheekwerk heeft absoluut de financiële wind in de rug. En uiteraard horen daar ook de nodige uitdagingen bij. Maar, Irene, hebben we ook nog kritische noten met elkaar te kraken over...
Een kritische notenkraker, die hoort erbij in zo'n podcast als deze. Laat ik eens beginnen. Opvallend, maar vooral uitermate prettig voor de sector, is dat het demissionaire kabinet structureel geld beschikbaar heeft gesteld voor de bibliotheek op school, met een bedrag oplopend tot 50 miljoen per jaar vanaf 2028. En met deze structurele subsidie wil men niet alleen een fysieke collectie op een school realiseren, maar ook ondersteuning van leesconsulenten aanbieden. En dit alles heeft ook te maken met de herziening van de WSOB. waarbij voorheen de samenwerking met het onderwijs vooral gericht was op advies en stimulering. En nu is dat omgezet in een wettelijke taak, leesbevordering met het onderwijs. En de grote vraag hierbij is ook hoe deze wettelijke taak kan leiden tot een kwaliteitsimpuls, gezien het arbeidsmarkttekort in het onderwijs en ook in de bibliotheekwereld. Daarbij heb ik een andere vraag. In hoeverre zal de inspectie zich als toezichthouder gaan opstellen richting deze leesbevorderingstaak van de bibliotheek? En in dat geval ben ik ook wel heel erg benieuwd welke beoordeling die leesbevorderingstaak krijgt. Ik vraag me af of de bibliotheek er eigenlijk wel goed vanaf gaat komen als met een puur educatieve bril ernaar gekeken wordt. Misschien is het dan toch maar tijd om de aanpakken in andere landen te adopteren, zoals bijvoorbeeld in Portugal gebeurt. Want daar worden leerkrachten verplicht bijgespijkerd in het vak van de bibliothecaris.
Sinds 2009 staat ook in de wet dat elke schoolbibliotheek een teacher librarian moet hebben. Met een voltijd aanstelling. En uiteindelijk is het aantal uren wat besteed moet worden aan de schoolbibliotheek is afhankelijk van de grootte van het cluster. Maar het is minimaal 1 persoon met een voltijd aanstelling. En ik geloof dat diegene 4 tot 8 uur per week onderwijs moet geven. Dus de rest van de uren die zijn voor de schoolbibliotheek en wat daar allemaal aan moet gebeuren.
Nou, Irene, en aanvullend daarop, wist je trouwens dat op de valreep van 2025 Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid, net voor het kerstreces een motie heeft ingediend in de Tweede Kamer om te onderzoeken hoe elke school in het funderend onderwijs kan beschikken over een toegankelijke bibliotheekvoorziening, die dan ook nog past bij de schoolcontext met een actuele collectie en deskundige begeleiding? De grote vraag hierbij is natuurlijk welke aanname zit hieronder? Want iedere school heeft een lumpsum bedrag en kan investeren in een bibliotheekvoorziening in de school of via de bibliotheek op school. En wat moet dat onderzoek dan opleveren? En hoe denkt de overheid dan over die schoolcontext? We weten namelijk dat in sommige schoolbibliotheken niet alle boeken even toegankelijk zijn. En wat is dan eigenlijk een actuele collectie? Nou, zomaar even wat vragen voor de vuist weg.
In het verlengde van de structurele subsidie voor de bibliotheek op school werden in 2025 voor scholen de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid uitgewerkt en vastgelegd in wet om regelgeving. Scholen krijgen tot augustus 2031 de tijd om ze te implementeren. Dat is een ontzettend lange periode en betekent dat het dan pas echt officieel wordt. Lopen we dan niet achter de feiten aan, vooral gezien het voortschrijden van de technologie en de druk op de democratie? De urgentie voor digitale geletterdheid ligt in het hier en nu. Het is te gek voor woorden om dan zo lang de tijd te nemen.
Tot slot, Irene, wil ik nog een kritisch geluid laten horen over de vele lijstjes van best presterende bibliotheken die aan het eind van het afgelopen jaar weer op ons af zijn gevuurd. Die lijstjes die lijken namelijk op het eerste gezicht best wel overzichtelijk. Ze zijn transparant en ze zijn aantrekkelijk. En de makers van die lijstjes die leggen ook heel nadrukkelijk uit hoe ze tot die lijstjes zijn gekomen. En toch schuilt er een fundamenteel probleem in deze lijstjes. Want ze suggereren namelijk dat bibliotheekkwaliteit objectief, vergelijkbaar en met name optelbaar is. En dat is toch wat mij betreft met mijn onderzoekershart de basis voor het toelaten van allerlei denkfouten. Kijk bijvoorbeeld naar de vlag die is uitgegaan voor de significante stijging van het aantal bibliotheekleden. Ja, nogal logisch als je bedenkt dat hele hordes jeugd tot gratis lid zijn gemaakt van de bibliotheek. Maar kijk ook naar het groeiende aantal boetevrije bibliotheken. Ook hier wordt een denkfout gemaakt. Ook hier wordt verondersteld dat dat heeft geleid tot stijgende ledenaantallen. Kun je dat überhaupt op basis van de 2024 cijfers onderbouwen? Ik denk het niet en ik pleit ervoor om dit eens een keertje goed uit te laten zoeken door mensen die daar verstand van hebben. Maar kijk ook naar de lijst van bibliotheken die het goed doen. Feest uiteraard voor de bibliotheken die bovenaan staan, maar er gebeuren zoveel goede dingen op andere plekken in het land. Is het niet vreemd dat de G4 bibliotheken niet in die top 10 staan? En zou het kunnen zijn dat juist in de wat meer perifere gelegen bibliotheken echte impact gerealiseerd wordt? En daarbij komt, tenslotte, en dan stop ik Irene met deze kritische noot. Tenslotte wordt ook het community aspect niet meegenomen in die lijstjes. Terwijl voor David Lenkes de gemeenschap bij voorbaat uniek, essentieel en contextueel is. De Dekkersindexen die abstraheren namelijk het community aspect helemaal weg. En probeert prestaties vergelijkbaar te maken door geen of onjuiste context te gebruiken.
Ja, maar hoe kan het dan anders?
Nou, ik zou zeggen, kom met lijstjes die er meer toe doen. Als we de gedachtegang van David Lenkens zouden volgen, dan moeten we ons meer afvragen hoeveel mensen er bijvoorbeeld door de bibliotheek gered zijn of uit hun isolement gehaald. Vertel ook het verhaal achter de cijfers, want daarmee bied je context en dat maakt niet alleen de cijfers sterker, maar ook het narratief van de bibliotheek. En tenslotte zeg ik, richt de aandacht op de bibliothecaris in plaats van de bibliotheek als organisatie. Uiteindelijk zijn het de bibliothecarissen die op dagelijkse basis hun waarde toevoegen aan een gemeenschap en daarin impact realiseren. En daarom ben ik ook altijd meer gecharmeerd van de prijs voor de beste jeugdbibliothecaris dan die voor de beste bibliotheek van Nederland.
Tot zover onze terugblik op 2025 aan de hand van onze indrukken, een aantal wapenfeiten en de vier conclusies die iets zeggen over de staat van het bibliotheekwerk. Met als toegift enkele kritische noten waar wij geen antwoord op hebben, maar wel heel nieuwsgierig naar zijn. Ook in 2026 gaan wij verder met het duiden van het nieuws en blijven we aandacht vragen voor community librarianship, want dat is waar we in geloven. En verder gaan we ons wagen aan een aantal onderzoeksjournalistieke producties en gaan we op zoek naar organisaties, projecten of individuen met daadwerkelijke community impact. Mat, zijn er nog andere bijzondere dingen die wij op stapel hebben staan?
Jazeker, want ergens in de tweede week van maart, dat is al heel snel, is David Lenkens weer op bezoek in Nederland. En samen met de VOB en Erik Boekenstein zijn we bezig om te kijken hoe we het bezoek van David Lenkens in Nederland kunnen vormgeven. En in ieder geval gaan wij samen met David die ontwikkelingen bespreken en met name de ontwikkelingen die in Amerika ook impact hebben hier in Europa. Over David Lenkens gesproken, wij gaan op reis, Irene. Want op 4 maart dan is David Lenkens in Chester, in Storyhouse.
Ja.
Zowel Irene als ik zijn nog nooit in Storyhouse geweest. Dus dit is de ultieme gelegenheid om een dubbelslag te slaan. Samen met David gaan we het Storyhouse bezoeken en daar gaan we ook verslag van doen. Dan ergens in juni, maar misschien ook in september, staat de 100ste aflevering van podcast De Biep is Meer gepland. En dat gaan we feestelijk vieren. En dat gaan we doen met een uitreiking van, let op, de Community Librarian Award.
Ja, waarbij we dus extra aandacht besteden aan de Community Librarian en niet zozeer aan de Community Library.
En tenslotte, dat nieuws kwam zojuist binnen, ergens in juni is er ook weer het Nationale Bibliotheekcongres. En wij hopen ook dit jaar daar weer bij aanwezig te zijn met een leuke podcastopname. Ja, Irene, en dan zijn we eigenlijk aan het eind gekomen van deze podcast, waarin we hebben teruggeblikt, we hebben vooruitgekeken, we hebben kritische noten hebben we met elkaar gekraakt. Wat is jouw eindconclusie van dit afgelopen jaar?
Nou, mijn eindconclusie is dat er ongelooflijk veel gepasseerd is. Zeer mooie, interessante ontwikkelingen. Maar ook dat er nog zoveel te doen is. Wat er echt te doen is, is het verankeren van het gedachtegoed van de community librarians die actief communities faciliteren in de verschillende bibliotheekvoorzieningen die we hebben in Nederland. En ik hoop ook dat de aandacht daarvoor blijft. En met mijn hele kleine bijdrage via de opleiding probeer ik dan elke keer een klein groepje mensen daarmee bekend te maken met hoe werkt dat dan. Maar ik hoop dat meer bibliotheken zich bewust worden dat er nog veel en veel meer te doen is om de belangrijkste waarden van de bibliotheek echt gewoon een grond te bieden.
Nou, laten we het daarop houden. Er is veel te doen en ook in het komende jaar doen wij daar weer verslag van. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Mat Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.